Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 34 en daarvan het tweede en het negende vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En ook het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. We beleiden ook vanmiddag ons geloof met de 12 artikelen. Daarna willen we zingen Psalm 37 en daarvan vers 3. Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, vers 3. Met de strijdende kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel de brief van Jacobus, algemene zendbrief van de apostel Jacobus. En daarvan lezen we hoofdstuk 1. En u denkt misschien, ja, waar komt dat nou in één keer vandaan? U had misschien Nehemia verwacht, maar goed, in verband met de dankdag. En ik moest weer een nieuwe preek voorbereiden en die tijd had ik gewoon niet. Dus daarom heb ik een oude preek gepakt, weet u dat ook. We lezen uit de brief aan Jacobus, hoofdstuk 1. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. Maar wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen kan zalig maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de preekgemeente vindt u in de eerste verzen, eigenlijk vers 2 en vers 3. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En we letten dan op twee dingen. De christen in beproeving. Ten eerste, hoe gaat hij of zij ermee om? Dat zien we in vers 2. En waarom kan hij of zij er zo mee omgaan? Dat zien we in vers 3. Meneer, voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, willen we eerst het aangezicht van de Heere God zoeken. We doen ook voorbeden. We willen bidden voor onze zieken, voor mevrouw Hazenoot, mevrouw Mulder en de heer Franke. En we willen ook denken aan de week van het leven die van start is gegaan, waarin bijzondere aandacht is ook voor het ongeboren leven. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken. Lieve Heere God in de hemel, hartelijk dank dat u ons hier weer brengt. Hartelijk dank dat u uw woord ons schenkt, Heere. En nou mogen we ook nog tot u komen, tot u naderen in het gebed. Wat een wonder van u. Dat de weg van het gebed open is en dat wij met alles wat ons bezighoudt, met alle dingen van ons leven, tot u mogen gaan. Ja, eerst komt u tot ons, ook in een dienst. Met uw woord, met uw beloften. En we hebben het net gelezen. Als we wijsheid nodig hebben om met alle moeite en zorgen van het leven om te gaan, dan mogen we het aan u vragen, Heere. En ook op alle andere gebieden. Als we wijsheid nodig hebben dan mogen we het aan u vragen en dan zult u mild geven en niet verwijten. Ja, u zou ons kunnen verwijten, onze domheid, onze stomzinnigheid, en toch doet u dat niet. Als we er maar mee eerlijk voor de dag komen. En dat willen we ook doen nu in het gebed, heren, en u ook smeken en bidden om uw zegen en om uw leiding in het luisteren en het preken. En dat uw naam verheerlijkt wordt, ook als uw woord mag klinken in de preek. Wil het dan ook zelf toepassen aan onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Heren, we hebben u zo nodig. En geef dat we dat elke keer weer blijvend beseffen. En daarom stuurt u soms ook tegenslagen en moeite en zorgen op ons levenspad. Heren, want dat hebben wij soms ook nodig. En ook dat willen wij eerlijk belijden. Wij zijn mensen die u niet zoeken uit onszelf. En wij doen uit onszelf echt de deur niet open voor u, heren. Maar wat een wonder dat u dat kunt. En dat u ons daar weet te brengen. Door de overmacht van uw genade. En door de kracht van uw Heilige Geest. En Heere wil dat ook vanmiddag doen. Ook als we nog zonder u leven. Ook als we, Heere, zo wantrouwend zijn naar u toe. Schenk het geloof in ons hart. Ja, Heere, dat is nodig. Dat u dat geloof daar werkt. Dat vertrouwen op u, de levende God. En op uw woord. En dat u het ook versterkt, wil daarvoor de dienst van deze avond, deze middag ook gebruiken. Heren, dan willen we ook bidden voor de zieken. We bidden nu voor mevrouw Hazenoot. Het ziet er nu naar uit dat ze eindelijk naar Revitel mag. Wilt u haar daar ook brengen, heren, en haar daar ook een goede tijd geven en dat ze mag opknappen en dat ze ook weer naar haar huisje kan. We danken u met mevrouw Mulder dat zij ook weer naar haar huisje toe mocht gaan afgelopen zaterdag. En dat zij voldoende hersteld is, zodat de thuiszorg haar kan verzorgen. Heere God, bovenal mogen we weten dat u voor haar zorgt. En dat is het allerbelangrijkste. En heren, dat geldt ook voor de heer Franke. Wilt u hem ook maar geven, ook als hij telkens weer naar het ziekenhuis toe moet, om ook weer daar de uitslagen te horen. Heren, wilt u ook maar geven dat die gunstig zullen zijn en dat de artsen ook wijsheid krijgen. Ook voor hen hebben we wijsheid nodig en mogen we ook wijsheid vragen om dat zijn gezondheid ook ten goede mag komen. Heren, we dragen zo alle zieken aan u op die klachten hebben naar het lichaam. Maar heren, we kunnen ook klachten hebben naar onze psyche. En ook dan, heren, bidden we om uw hulp. En ook dan, heren, bidden we om uw troost en uw kracht. En dan weet u ook hoe afhankelijk we daarin van u zijn. En heren, ook als u zo ver weg lijkt. En als we u niet meer kunnen vinden, heren, dan mogen we toch weten dat u ons vasthoudt, dwars door alles heen. Heren, geef dat we mogen beseffen dat het leven niet zinloos is, maar dat u ons geschapen hebt met een doel. Dat u ons gemaakt hebt om tot eer van u te leven. En nou zijn we dat doel wel kwijtgeraakt en daarom voelen we soms ook de zinloosheid aan ons knagen. Maar heren, dat we dat doel opnieuw mogen zien en mogen vinden, ja, dat wij daar ook opnieuw gericht mogen worden. Ja, dat, heren, wij dat doel weer gaan halen in en door uw Zoon, de Heer Jezus. Uit onszelf halen we het niet. Dan missen wij het doel, dan zijn wij zondaren. Maar heren, wilt u ons toch opzoeken in hem? U hebt dat gedaan toen u hem zond. Toen u hem geboren deed worden. Ontvangen in Nazareth, geboren in Bethlehem. Heren, hij kwam bij ons. Heel gewoon en toch niet gewoon. Buitengewoon wonder van u. Heren, dat hij ook de weg wilde gaan naar Golgotha, richt onze ogen dan op hem. We hebben het gezongen, houd in uw weg het oog op God gericht. Geef dat onze ogen open mogen gaan voor hem, die gezegende. Boven alle mensen, kinderen. Heren, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. We bidden u dan ook voor onze samenleving. We bidden u Voor ons land en volk wat van u vervreemd is. We willen u ook bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We mogen u ook danken. Ook met degenen van onze gemeente die ook de wijken ingegaan zijn. Ook afgelopen donderdag om mensen te werven voor de opschoonactie. We willen u ook bidden, heren, om een goed verder verloop van deze actie. Mag het ook door u gezegend worden. En heren, dat wij zo aanwezig mogen zijn in de wijk. En heren, dan gaat het daar maar om dat wij, heren, niet alleen in woorden, maar ook in daden iets laten zien van wie u bent. En heren, dan bent u het die ons uit de rommel haalt, die ons uit de puinhopen van ons leven haalt. En heren, mag zo uw grote naam ook de eer ontvangen, ook in onze gemeente. We bidden u, Heere God, ook voor de week van het leven. Ja, Heere, dan worden we juist er ook bij bepaald dat in ons land zo vaak de dood heerst. En dat kinderen ook uit de baarmoeder worden weggerukt. Heere God, dat is ook een schuld van bloed die tot u roept. Waarom u op ons vertorend moet zijn, ook als land en volk. Heere, wij bidden en pleiten. Ja, wil er nog een keer in brengen. En ook, heren, als mensen daar niet over na wensen te denken. Ook hun brievenbus haast dicht lassen tegen een folder die rondgebracht wordt. Heere God, we bidden u, wilt u toch mensen overtuigen dat ook een kind in de baarmoeder leven is. Heren, we gaan tegenwoordig beter om met de dieren dan we omgaan met het ongeboren leven. O, u moet wel van ons walgen als Leen Nederland. Maar heren, dan willen we u ook bidden voor hen die in de nood zitten. Ook wat dit betreft. Voor vrouwen die zwanger zijn, soms in de steek gelaten door de verwekker. Heren God, ongewenst zwanger zeggen we dan. Ja, heren, maar als u nou het leven van dat kind wenst. Als u nou zo'n kind op de wereld wil zetten. Heere, geef dat ze ook de goede weg zullen kiezen. De weg naar u. De weg van het leven. En niet van de dood. O Heere, wil zo de duivel, die ook zijn machtige klauwen zo over ons volksleven heen geslagen heeft. Wil hem nog schelden, Heere. Dat wil zeggen, wil hem nog tegenhouden. En wil hem nog weren. Geef dat wij, Heere, mogen pleiten. Ook voor onze samenleving. En heren, zo mensen ook nog tot u gebracht mogen worden. Voert u uw plan uit. Laat uw koninkrijk komen. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. Voor de collecte. De eerste is voor 1027 hulp in wijk Capelle Schollevaar. De tweede rondgang is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Heere God, zegen u en uw gaven. En wij gaan zingen Psalm 42, vers 3 en vers 5. O mijn ziel, wat buigt gij u neder, waartoe zijt gij in mij ontrust? En maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. 42, 3 en 5. Gemeente, stelt u zich eens voor dat u het erg moeilijk hebt. De omstandigheden van het leven zijn heel zwaar voor u. En u krijgt daarom huisbezoek, ik kom bij u op bezoek of een ouderling. Nou, en u hebt het allemaal verteld wat er in uw leven aan de hand is en uw moeite. En dan pakt de ouderling zijn bijbeltje en die begint te lezen. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeking terechtkomt. Nou, wat zou u dan denken? Acht het voor enkel vreugde dat u in deze omstandigheden bent. Nou, dat staat er. Vreugde in verzoekingen. En bij verzoekingen moeten we hier dan niet zozeer denken aan allerlei verleidingen, hè? Verleidingen tot de zonde. Nee, het gaat hier om moeilijke omstandigheden. Moeilijke omstandigheden waarmee je te maken kunt hebben. En die omstandigheden, die verzoekingen, zijn ook een beproeving. Een beproeving van het geloof. Om te testen, het geloof wordt op de proef gesteld, wordt getest door de moeite van het leven. En dat dan zien als vreugde. Wonderlijk, vindt u niet? Je hebt het moeilijk, verzoekingen, en dan moet je maar blij mee zijn. Vreugde achter, ja, wacht even, maar dat is toch wel een beetje veel gevraagd. Hoe kan dat nou? Tegenspoed, tegenslag, als vreugde zien. Is dat mogelijk? Ja, want hier staat het. Hoe dan? Wij worden daartoe opgeroepen. Verzoekingen, beproevingen zien als vreugde. En zo begint Jacobus notabene zijn brief. Hij valt daarmee met de deur in huis. Je moet maar in moeilijke omstandigheden zitten en een brief krijgen die zo begint. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan ik dit? Ja, misschien heb jij of hebt u niet zoveel met tegenslagen te maken. Er zijn wel mensen die hier zitten die dat wel hebben. Maar misschien zeg jij wel, nou ja, het is vanavond geen preek voor mij. Maar wacht even, want vroeg of laat krijgt iedereen daarmee te maken. Met tegenslagen, met moeite in het leven. En de Bijbel zegt zelfs, het meeste in het leven is moeite en verdriet. Het meeste in het leven. Psalm 90. Ah, dat is wel een beetje negatief, zegt iemand. Hè? Er zijn toch ook heel veel mooie en heel veel goede dingen? Ja, ja, zeker. Die zijn er ook. We hebben het natuurlijk ontzettend goed in het rijke Westen. Maar de moeite en de zorgen, ja, die houd je toch uiteindelijk niet buiten de deur. Vroeg of laat komt er verdriet. En hoe ga ik daarmee om? Dat is wat Jacobus ons leert. En de mensen aan wie Jacobus schrijft, die wisten er het van. Dat kunt u van op aan. Hij noemt hen, hij schrijft deze brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En nou, de 12 stammen, dat weet u, dat was het volk Israël. Dus veel verklaarders denken dat deze brief geschreven is aan christenen uit de Joden. Dat zou goed kunnen. Christenen uit de Joden, maar het zou ook heel goed kunnen dat de apostel Jacobus deze titel van Israël toepast op alle christenen, ook christenen uit de heidenen. En ze zijn in de verstrooiing. Ja, dat waren de Joden al jaren, sinds de Babylonische ballingschap, verstrooid over heel dat. Eerst het rijk van Alexander de Grote en daarna het Romeinse Rijk. Overal trof je Joden aan, verstrooid. In de vreemde, niet in hun eigen vaderland. Een christen is een pelgrim op aarde. En zij hadden te maken met verzoekingen. Ja, je kunt het je voorstellen, hè, als je ergens anders woont. Je bent een minderheid. Nou, Joden werden ook vaak vervolgd, ook in het Romeinse Rijk. En christenen die hadden niet alleen last van de Romeinse overheid, maar ook nog eens van de Joden. Want denk erom dat de Joden in het begin van de jaartelling hen die christen werden niet goed behandeld hebben. allerlei verzoekingen. De Statenvertaling vertaalt velerlei verzoekingen. Niet één of twee, nee, heel veel en van allerlei soorten. En verderop in deze brief, als je die brief door gaat lezen, dan kom je ook een aantal moeilijke omstandigheden tegen. We hebben samen ook gelezen over weduwe en wezen aan het einde van dit hoofdstuk. En er was sprake van armoede. Sommige mensen werden onterecht voor de rechtbank gesleept. Dat lezen we in hoofdstuk 2. Anderen die kregen niet het loon uitbetaald waar ze recht op hadden. Dat is hoofdstuk 5. Anderen waren ziek. Ook hoofdstuk 5. Allerlei verzoekingen. Levensechte problemen. Die u en jou en mij ook kunnen overkomen. En nou krijgen we natuurlijk niet allemaal dezelfde moeite en dezelfde verzoekingen. De een krijgt dit en de ander dat. Velerlei, allerlei. Te veel om op te noemen. Al die kruisen, al die verdrietige gebeurtenissen, die kunnen onder verzoekingen vallen. En dat nu als vreugde te achten, ja, dat is nogal wat. Je moet maar een uitslag krijgen van de dokter. Nou, je zou, als je zo'n tekst hoort, zou je gewoon opstandig kunnen worden. Moet mij dit overkomen en moet ik daar ook nog blij mee zijn? Het is haast wreed. Dit is toch niet pastoraal? Ja, toch wel, toch wel. Ik weet niet of u wel eens razende kiespijn hebt gehad. De meeste mensen die gaan dan naar de tandarts. Ja, je hebt ook mensen die zijn heel eigenwijs, die zeggen het gaat vanzelf wel over, die gaan niet. Maar als u naar de tandarts gaat en u komt bij de tandarts. En de tandarts die zegt, nou gaat u maar zitten, nou, vertelt u eens wat is er aan de hand. Ja, ik heb kiespijn, oh wat vervelend voor u. Nou gaat u maar weer naar huis. Zou u daar blij mee zijn? Nee, u zegt doe er wat aan. Toch? Ik wil graag door u geholpen worden, tandarts. Kijk, als die tandarts in uw mond kijkt en zegt, ik zie het al, en die kies die is niet meer te redden, die moet er echt uit. En dan gaat hij aan die kies trekken. Ja, dat doet wel pijn. Maar is de tandarts dan wreed? Nee, want alleen op deze manier ben je geholpen. Nou kijk, dat is nou wat Jacobus ook doet. Als Jacobus zegt, acht het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, dan is hij niet wreed, maar hij weet dat zijn lezers in hun omstandigheden het alleen vol kunnen houden als ze zo tegen hun verzoekingen aan leren kijken. Als ze het niet op deze manier gaan bekijken, dan redden ze het niet. Hij weet, dit is de manier om met de verzoekingen in het leven om te gaan. Hoe dan? Als we de omstandigheden in het licht van de Heere zien. Dat is niet hard en wreed. Integendeel. Dat geeft troost. Dat geeft werkelijke troost. Zodat er zelfs vreugde kan zijn midden in alle verzoekingen en beproevingen. Acht het voor enkel vreugde. Een oproep. Niet voor niets. Wat is je reactie als je tegenslag krijgt? Wat is je reactie als je moeilijkheden hebt? Ja, je wordt verdrietig. Je wordt er neergeslagen. En het is niet vreemd als de lezers van Jacobus die gevoelens ook hebben. En je kunt de moed verliezen. En je kunt de neiging hebben om bij de pakken neer te zitten. Het is niks en het wordt niks. En de vreugde verdwijnt en je zinkt weg in je verdriet. Jacobus wist van dat gevaar. En misschien waren zijn lezers er wel zo aan toe. Dat ze helemaal ontmoedigd en te neergeslagen waren. En dan zegt Jacobus, kijk er nou eens van de andere kant tegenaan. Bekijk het nou eens helemaal andersom. Bekijk het nou alleen maar als vreugde, als grote vreugde vertaald. De Statenvertaling. Hij wil zijn broeders in de verdrukkingen, wil die bemoedigen. En hij wijst hen op de reden tot vreugde die ze in de verzoeking kunnen vinden. Het is geen advies gemeente, het is een opdracht. Hè? Het is een opdracht. Zie het als enkel vreugde. Dat is de eerste les die hij in deze brief naar voren brengt. Het gaat om een goede houding tegenover de verzoekingen van het leven. En die houding moet vreugde zijn. Acht het ervoor, houd het daarvoor, reken het, tel het als. Zo moet je het beschouwen. En je kunt die beproevingen als een verdriet zien, maar doe dat niet. Bekijk ze als vreugde. Verander je blikrichting. Zie de dingen in het licht van God. Denk anders over de dingen na als dat je deed. En gemeente, daar heeft de Bijbel een mooi woord voor, hè? Anders over de dingen gaan denken. Hoe noemt de Bijbel dat? Bekering. Bekering heeft te maken met het krijgen van andere gedachten. De gedachten die God denkt. Dat je anders gaat denken over wie God is. Dat je anders gaat denken over wie je zelf bent. Dat je anders gaat denken over de zonde. Dat je anders gaat denken over de Heer Jezus Christus. En dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Omdat je ze ziet in Gods licht. In het licht van zijn woord. Door zijn geest. Daar heeft deze oproep van Jacobus mee te maken. Het is een heel concrete oproep tot bekering in de praktijk van het leven. In de omstandigheden van dit leven. Zoals heel de brief van Jacobus dit is. Zoals heel de Bijbel dit is. Onze houding, daar gaat het om. En dit moet onze houding zijn. Ja, zegt iemand, maar dat is nog niet zo makkelijk. Nou, gemeente, dat is onmogelijk. Toch? Waarom is dit niet makkelijk? Waarom is dit onmogelijk? Nou, omdat wij zondaren zijn. Daarom. En daarom kan er misschien weerstand tegen zo'n tekst in je hart opkomen. Omdat je een zondaar bent. Voor een mens zonder God en zonder Christus is dit onmogelijk. Dan kun je alleen maar tot berusting komen in je lot. Ellende als een vreugde zien, mens laat je nakijken. Voor een onbekeerd mens is het complete waanzin wat Jacobus hier schrijft. En gemeente, dan zien we ook, hè, hoe nameloos arm je bent als je nog zonder God en zonder Christus in deze wereld staat. Dan is het leven uiteindelijk niet meer dan een wanhopig gevecht tegen de zinloosheid, tegen de ellende van het bestaan. Vreselijk. Maar hier zien we het ware karakter van het christendom. En wat de duivel je ook wijs wil maken. Christen zijn is een zaak van vreugde. Ja, gemeente, het is zelfs zo, hè, dat er nergens anders in de wereld ware, diepe, blijvende vreugde is dan in de dienst van de Heer. En dat is ook de troost van deze oproep. Hè? Een houding van vreugde in de beproeving is mogelijk door Gods genade. Niet alleen in de theorie. De Bijbel geeft er ons ook de voorbeelden van. Denk aan de apostelen, hè. Die door het Sanhedrin gevangen genomen zijn. En ze willen hen doden. En ze besluiten uiteindelijk dat niet te doen. Ze laten hen geeselen. Nou, of dat beter was dan doden, dat is de vraag maar. Hè. Wij denken, nou gelukkig, ze worden niet gedood. Ze worden gegeeseld. Ja, weet u hoe erg dat was om gegeeseld te worden? 39 slagen. 40 min 1. Dat was nog net de doodstraf niet. En er waren mensen die ook bij die geeselingen wel het leven lieten. En je hele rug kwam open te liggen. En wat lezen we? De apostelen gingen heen, verblijd dat zij waardig geacht waren om de naam van Jezus smaadheid te lijden. Ze zagen hun lijden in het licht van Christus lijden voor hen. Hoe klein was hun pijn? In vergelijking met de toren van God die de Heer Jezus Christus voor hen gedragen had. Nu had de Heer hen waardig geacht. Dat zij om zijn naam mochten lijden. Wat een eer. Ze beschouwden het als een grote vreugde. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis. Na dat schijnproces werden ze ook gegeeseld. Daarna van hun vrijheid beroofd. Ze zitten daar met hun voeten vastgeklonken. In het meest stinkende hol dat er maar denkbaar is. En dat onderste deel van de gevangenis. Hè, dat was, ja, daar liepen alle uitwerpselen naartoe. En wat doen ze? Heb je ook zo'n pijn? Nee, ze zongen goden lofzangen. Niet omdat ze geen pijn hadden, niet omdat het niet stonk. Want ze hadden wel pijn. En dat was wel verschrikkelijk. Maar ze kregen kracht in de pijn. Zodat ze de pijn konden dragen. Ze zongen van vreugde. Ja, niet omdat het lijden op zichzelf zo prettig was. Omdat ze het fijn vonden om wreedheid, onrecht, schande en pijn te lijden. Het waren geen masochisten. Nee, dat niet. Maar ze zongen, want in het lijden waren ze door het geloof verbonden aan de Heer Jezus Christus. En door het geloof verheugden ze zich in Hem. Ze konden hun lijden, ze konden hun omstandigheden in het licht van God zien. Het was niet om hun zonde dat ze gestraft werden. Ze zagen het lijden in het licht van het lijden van de Heer Jezus. In het licht ook van Gods soevereiniteit. God gaat zijn weg met mij. En Hij zal het wel het beste weten. En daarom konden ze zingen. God heeft een doel, ook met dat lijden wat mij overkomt. Mijn lijden is slechts tot verheerlijking van God. En daarom was er in het lijden een diepe geestelijke vreugde in hun hart. Kent u die vreugde? Nee, Jacobus roept hier niet op om het een vreugde, om het enkel vreugde te achten, omdat het lijden niet erg is. Maar hij zegt ook niet dat je geen lijden zult voelen of niet zult ervaren. De aanvechtingen zijn er. Het lijden is er werkelijk. Jacobus zegt niet, dan moet je de werkelijkheid maar ontkennen. Nee, sommige mensen doen dat. Die ontkennen de werkelijkheid en dat noemen ze geloof. Maar dat is niet wat Jacobus zegt. Het gaat er juist om dat je ziet wat wel werkelijk is. Maar dan wel de hele werkelijkheid. Niet alleen dat lijden wat maar tijdelijk is. Maar dat we ook zien op God. De werkelijkheid van God. En dat gaat boven ons denken, boven ons zien en ervaren uit. Dat wil niet zeggen dat een kind van de Heer nooit verdrietig is. Hè? Of dat je niet verdrietig mag zijn. Zo moet u deze tekst ook niet horen natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat er geen tranen zullen zijn, geen gevoel van verlies of verdriet. Dat zal er wel zijn en dat moet er soms ook zijn. Maar als het er is, dan is dat tegelijk toch een bron van vreugde. Ook daar is vreugde in. Ook een gelovige krijgt te maken met lijden. Maar een kind van God komt door het werk van de Heilige Geest wel het verdriet te boven. Want de Heilige Geest laat over het lijden en zelfs over de dood heen zien. En over het lijden heen mag het geloof tot verwondering een verzoend God en Vader zien in de Heer Jezus. We zullen het zo zingen, gemeente, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst, Gods welgevallen en hulp genieten zou. Ook een christen moet lijden. En misschien moet wel juist een christen lijden. Als je de man van smarten volgt, dan kan dat eigenlijk niet anders. De weg van de Heer Jezus was een kruisweg. Dus dan ga jij ook een kruisweg als je hem volgt. Een weg waarin je met hem sterft, om ook met hem weer op te staan. Een christen kijkt ook te maken met het lijden waar alle mensen mee te maken krijgen. Ziekte, ongelukken, overlijden. Maar ook lijden om Christus wil. Lijden omdat je de Heer Jezus volgt. Dat je geminacht wordt om je geloof. Dat je tegenstand krijgt, achtergesteld wordt, gediscrimineerd wordt. Dat alles erop gericht lijkt om het leven als christen jou zuur te maken op school of op je werk of noem het maar op. Mensen die je belachelijk maken. Allerlei, velerlei verzoekingen. Je komt beproevingen tegen. Onvermijdelijk. Als je wandelt op een nauwe pad. Maar laat je dan ook leiden door die geest. En zoek veel de gemeenschap met de Heer Jezus. En dan zul je ook veel tegenkomen wat je geloof op de proef stelt. Hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe meer weerstand je tegenkomt. Maar hoe beter je het ook aan kunt en dragen kunt. Nou, zegt iemand, het is geen, u schildert weer geen fijn plaatje van het leven van een christen. Daar word ik nou niet jaloers op. Nee, gemeente, dat is ook zo. Ons vlees is er een vijand van. Ja, toch? Ik wil niet lijden, u wel. En toch wordt alleen op die weg het leven en de vreugde gevonden. U volgt een gekruisigde heiland. Wat wilt u? Wat denkt u? Waar rekent u op? Het doopformulier zegt het. Ons kruis op ons nemen en hem vrolijk navolgen. Maar als je nog buiten God en Christus bent, ja, hoe moet je er dan mee omgaan? En dan is het lijden zinloos. Ja, dan is heel het leven zinloos. En gelukkig is het niet zo, hè, dat gelovigen altijd zwaar moeten lijden en alleen maar tegenslagen hebben. Gelukkig niet. Maar niet zonder beproeving. Petrus die schrijft in zijn brief, hè, aan christenen dat als hen lijden overkomt, dat ze dat niet als iets vreemds moeten zien. We moeten door veel verdrukkingen ingaan, schrijft Paulus. In het Koninkrijk der Hemelen zijn er alle drie over eens, hè, Paulus, Petrus en Jacobus. Dat het lijden bij het leven van een christen hoort. Veel, zij hebben gezongen. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. En je kunt erin vallen, hè? Dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. Hè? Als u in allerlei verzoekingen terechtkomt, als u erin valt. Hè? Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt ook gebruikt voor de, die man die door de barmhartige Samaritaan geholpen wordt. Hè, als die op weg is naar Jericho, of was die op weg naar Jeruzalem? Was van Jeruzalem naar Jericho. Dus hij is op weg naar Jericho en dan valt hij in handen van moordenaars. Dat woord vallen, dat wordt hier ook gebruikt. En dus je wordt er ook helemaal door omgeven eigenlijk. Velerlei verzoekingen. En meestal als je valt, ja, dan heb je dat niet van tevoren gepland. En dat overkomt je, dat gebeurt. Meestal op een moment dat je er niet op rekent. Zo loop je en zo val je. Zonder dat je daarop voorbereid wordt. En zo kan het toch zijn, hè? Plotseling dat ongeluk, plotseling dat overlijden. Plotseling, ja, je verkering gaat uit. Dat verdriet, die twijfel in je hart, onzekerheid. Plotseling herleven mijn zonde. Plotseling krijg ik een kruis te dragen. Nou, zegt Jacobus, als dat gebeurt, acht het enkel voor vreugde. Alle vreugde, zo kun je het ook vertalen. Ja, stel het je maar voor, hè. Dat je in de meest beroerde omstandigheden zit waarin je kunt zijn. Dat je ook nog het gevoel van liefde van God in je hart kwijt bent en je wordt geteisterd door pijnen en je hebt je geliefde verloren en je wordt vervolgd, je bent in levensgevaar. Geen hoop en verwachting meer op deze aarde. En dan, beschouw het als vreugde. Waarom? Omdat het dat niet lijkt te zijn. Het lijkt verschrikkelijk. Jacobus zegt niet, voel het als vreugde. Hè? Dat zegt hij niet. Maar verander je gedachten. Denk vanuit God. Laat je gedachten bepalen door het woord van God. De Heilige Geest gebruikt de middelen, gebruikt ook de prediking vooral, gebruikt het woord om mijn denken te gaan bepalen. En dan kan ik mij verheugen in de beproevingen. Zie op de voorzienigheid van God de Vader. Zie op het lijden van de zaligmaker en laat u leiden door de troost. Door de troost, de Heilige Geest. Zie op de belofte in het woord. Kijk, die vreugde die is er niet zomaar. Die moet je verkrijgen in de weg van de middelen. Van gehoorzaamheid ook. Van het luisteren naar het woord. Van het bidden. Het is een gebod. En de Heer is het waard. Het is tot zijn oneer als wij als klagende en mopperende mensen door het leven gaan. Dus het woord moet gezag hebben in mijn leven, gemeente. Ik moet de Heere ernstig zoeken in het gebed. Ik moet mij laten adviseren door wijze, godvruchtige mensen. Beschouwen van mijn leven voor het aangezicht van God. Dat is allemaal nodig, hè, om die vreugde te verkrijgen. Jacobus geeft een reden. Dat is dan het tweede punt. Een reden waarom wij het vallen in verzoekingen als een grote vreugde moeten beschouwen. Want, zegt hij, hoe kan dat dan? Waarom dan? U weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Beproeving. Hij heeft het dus in vers 2 heeft hij het verzoekingen genoemd en nu noemt hij het beproevingen. Er wordt wel eens een heel scherp onderscheid gemaakt tussen verzoekingen en beproevingen. Maar we kunnen beter zeggen dat verzoekingen eigenlijk twee betekenissen heeft. Een verzoeking kan negatief verleiden tot de zonde betekenen. En dat betekent het verderop in dit hoofdstuk. Maar hier, in het begin van het hoofdstuk, gaat het eigenlijk meer om de beproeving. Gaat het meer om een beproeving door de Heere in het lijden, in de moeite, in de zorgen. Positief is het meer eigenlijk. Hè? Een beproeving van het geloof. Ja. De verleidingen van de duivel die kunnen geen reden tot vreugde zijn natuurlijk. Dus daarom moet het ook wel hier betekenen beproeving van het geloof. Ja, we kennen allemaal dat beeld hè, van die zilversmid, toch? Als er een metaal is en het is verontreinigd, dan kun je dat metaal zuiverder maken door het te verhitten. En zo doet de Heer dat ook met het geloof van zijn kinderen. Door het vuur van de beproeving worden ze gezuiverd, worden ze gelouterd. Daar gaat het eigenlijk om, bij de beproeving waar het hier over gaat. De loutering, de reiniging. De Heer wil alle verontreinigingen van het geloof afscheiden. En ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver, wordt beproefd. En daar gaat hij net zo lang mee door, die zilversmid, totdat hij zijn beeld ziet verschijnen. De beproeving van het geloof. Ja, het geloof, dat is dat je met je hart op de Heer vertrouwt. En door die beproevingen, door dat testen van het geloof, wordt het vertrouwen op God ook sterker. Wordt het geoefend. Komt daar ook steeds meer de overgave aan de Here. In de moeite. Krijg je ook meer de kracht om het te dragen. Krijg je de volharding van het geloof. De beproeving van het geloof werkt leidzaamheid uit. Volharding. Zoals het in de HSV vertaald is. Ja, jongens en meisjes, misschien zijn jullie ook wel eens verdrietig. Dat kan. Ook als je de Heer lief hebt, kun je echt verdrietig zijn. Hè? En zijn er ook nog boze dingen in je hartje? En dan wil de Heer ervoor zorgen dat je hart steeds meer voor de Heer wordt. Er kunnen zoveel dingen in ons hart zijn, zoveel verontreinigingen. We kunnen dat allemaal voor onszelf wel invullen. Calvijn die geeft een aantal voorbeelden. Hij heeft het over onze eergierigheid, onze geldgierigheid, onze nijdigheid, inhaligheid, onmatigheid, de grote liefde voor de wereld en het schepsel. En zegt hij dan nog ontelbare andere lusten die ik zou kunnen opnoemen. Zoveel onreinheid in ons hart. En daarom, zegt Calvijn, zijn er ook zovelerlei verzoekingen nodig. Want God wil al die zaken door het lijden uit ons hart uitzuiveren. De Heere gebruikt de verdrukkingen als een medicijn om ons te genezen van onze zonden. En je moet het eigenlijk zo voorstellen, we liggen allemaal ziek op bed. En het zijn niet één of twee ziektes die we hebben, nee. Het zijn er enorm veel en daarom krijgen we ook allerlei drankjes en allerlei pillen en een infuus. De Heer heeft dat allemaal nodig om ons te genezen, om ons hart van die boze lusten te reinigen, om ons vlees te kruisen. Ja, als het geloof beproefd wordt, gemeente, dat is waar, dan moet er dus wel geloof zijn. En dat is voor ons allemaal ook vanmiddag en vanavond wel de belangrijke vraag. Hoe is dat? Hebben wij het geloof in ons hart? Hebben onszelf werkelijk helemaal toevertrouwd, met huid en haar aan de Heere, je overgeleverd aan Hem en leef je daarin. Als je dat nog nooit gedaan hebt, doe het dan vandaag nog. Ja, zegt u, daar strijdt alles tegen mij, alles in mij strijdt daartegen. Ja, zeker. Kijk, het gaat zomaar of het gaat niet, gemeente. Sommige mensen zeggen het gaat zomaar niet, maar het gaat zomaar door de kracht van de Heilige Geest of het gaat niet. En als het nou niet gaat, wat moet ik dan doen? Dan moet ik mijn onwilligheid aan de Heere belijden als schuld. En dan moet ik de Heere smeken om mij zover te brengen dat ik mezelf overgeef in zijn handen. En dan bid ik om iets, dat moet ik me ook beseffen, wat ik niet wil hebben. Mag je eerlijk tegen de Heere zeggen. Maar dan bid ik ook om iets wat de Heere graag wil geven. Want God de Vader wil niet liever dan zijn Zoon in uw hart, in jouw hart verheerlijken. Als er geen geloof in ons hart is, want dat is wat Christus verheerlijkt, het geloof. Als er geen geloof in ons hart is, ja, dan zal het lijden ook geen volharding uitwerken. In de ongelovigen werkt het tegenovergestelde uit. Ongeduldigheid, opstand tegen God, een vloeken van God. Denk aan de farao in Egypte. Ondanks al die plagen die er in Egypte waren, bekeerde de farao zich niet. Hij bleef tekeer gaan tegen God, totdat het zijn ondergang was. Dat kan ook. En wat is dat verschrikkelijk? Als de moeite en het verdriet niet tot de Heere brengen en niet dichter bij de Heere brengen. Nou, dan mag je wel tegen bidden om je daarvoor, dat de Heer je daarvoor bewaart. Laten we bidden, gemeente, dat al die dingen die we in ons leven tegenkomen ons dichter bij de Heere brengen. Aan Hem verbinden. En dan wil ik niet zeggen dat een kind van God nooit ongeduldig kan zijn en geen opstand kan hebben. Dat kan ook in het hart van een kind van God omhoog komen, zeker. En daar kun je van schrikken. En dan beleid je dat toch aan Hem. Dan kom je daar toch ook mee bij Hem. En dan heb je daar toch ook het bloed van de verzoening voor nodig. Gemeente, wat hebben deze oproep en wat hebben deze herinnering van Jacobus nodig? Je weet toch dat de beproeving van het geloof lijdzaamheid werkt. Daaraan herinnerd worden. De Heere wil het gebruiken tot je nut. Hij wil er iets goeds mee uitwerken in je leven. Hij laat zelfs alle dingen, schrijft de apostel Paulus, meewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Gemeente, we hebben er allemaal een hekel aan. Een afschuw van ziekte, van lijden, van armoede, honger, oneer en van de dood. Wij denken al die dingen zijn niet goed voor mij. Maar wat is goed voor ons? Zou God dat niet weten? Gelooft u dat? Zouden we ons leven niet in zijn hand geven? Alle dingen meewerken ten goede. Dat is wat, gemeente. Tot onze zaligheid en tot eer van zijn naam. Zo alleen kun je door de verzoekingen heen, door het geloof, door de overgave aan de Heere, door het vertrouwen op de Heere, dat Hij het niet verkeerd doet, door de lijdzaamheid, de volharding, het geduld. Het leven van een christen is een strijd en soms een hele zware strijd. Soms een strijd op leven en dood, maar een christen weet, de overwinning is behaald. En daar mag je van leven. Christus heeft de wereld overwonnen. Dat betekent niet dat de strijd nou allemaal voorbij is. Nee. Integendeel. Het leven wordt ontvangen door de dood heen. Ook de dood van het eigen ik. Gemeente, ik heb een verhaal voor u. Misschien kent u het wel. Het gaat over een man die een cocon vond. De cocon van de kleine nachtbouwoogvlinder. En hij nam die cocon mee naar huis om te kijken hoe die vlinder eruit kwam. En na een aantal dagen kwam er in die cocon een kleine opening. Maar het duurde maar en het duurde maar en werd al iets groter. Maar ja, de vlinder kwam maar niet tevoorschijn. Het gat werd iets groter, maar hij zag die vlinder worstelen en worstelen en worstelen om maar naar buiten te komen. En het leek erop alsof die vlinder zijn lichaam niet voorbij een bepaald punt kon krijgen. Nou, er is zeker iets mis, dacht die man. Dus hij pakt een schaar en hij knipt de rest van de cocon open. En heel gemakkelijk kruipt die vlinder naar buiten. Maar zijn lichaam was helemaal opgezwollen. En zijn vleugels waren helemaal verschrompeld. Nou, dacht die man, binnen een paar uur dan zullen die vleugels van die vlinder zich wel ontvouwen en al hun natuurlijke schoonheid laten zien. Maar dat gebeurde niet. Die vlinder die kroop maar een beetje over de tafel en die moest zijn lichaam, zijn lompe lichaam, achter zich aanslepen. De worsteling en de pijn die noodzakelijk zijn om door de kleine opening van die cocon heen te kruipen, dat is Gods manier om het vocht uit het lichaam van de vlinder in de vleugels van de vlinder te persen. En die genadige knip van die schaar was in werkelijkheid het toppunt van wreedheid. Het lijden en de verzoeking en de strijd zijn in het leven van een christen absoluut onmisbaar. Want het is Gods weg om ons meer en meer aan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te verbinden. God spaart je vlees niet en dank hem ervoor. God kan ons vlees niet sparen. Het eigen ik moet sterven om met Christus te leven. Ja, gemeente, met dit voorbeeld zien we ook het doel van de beproevingen. Daar zal ik niet te veel meer over zeggen, want het is tijd. En de leidzaamheid, de volharding, het geduld in het lijden en onder het lijden is op zich geen doel in zichzelf. Nee, de Heere God die wil meer in ons zien. En de leidzaamheid die krijgt, als het goed is, een uitwerking voor de rest van je leven. En hoe dan? Nou, door de volharding, hè, ga je ook steeds meer beantwoorden aan het doel wat God met je heeft. Je gaat het beeld van God vertonen, dat beeld wat hij in je wil zien. Het beeld van zijn Zoon, het beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, niet dat je hier op aarde niet dat je volmaakt wordt en dat je nooit meer zondigt, dat niet, hè? Jacobus zegt het verderop in zijn brief. Er is niemand die niet zondigt. We struikelen alle in velen. De volkomen volmaaktheid bereiken we op aarde niet. Het einddoel wordt straks pas bereikt. Als de Heer Jezus terugkomt, gaat je hart daar wel eens naar uit. Verlang je daarnaar, naar die volmaaktheid. Als je ziet wat je zelf bent voor de Heer en nog zo gebrekkig bent, dan kun je daar toch naar verlangen. Laat die volharding volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dat is wat Jacobus zegt in vers 4. Eenmaal komt het zover. Volmaakt zijn en geheel oprecht. Steeds eerlijker gemaakt worden voor God. En voor jezelf. En dan komt er iets terug, hè, van die volmaaktheid van het paradijs. Van het doel waar God ons mee geschapen heeft. Van de lof en zijn eer. We gaan daar weer aan beantwoorden. Niet vanuit onszelf, maar doordat de Heer Jezus een gestalte in je krijgt. En je steeds afhankelijker wordt van hem. Steeds meer gaan leven uit de genade die hij verdiend heeft op Golgotha. Dat is het doel. De eer van God en de zaligheid van onze zielen. Kunt u Jacobus begrijpen? Acht het dan. Enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet het. Dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent. En geheel oprecht. En in niets tekort schiet. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Thank you. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, dit is uw woord. Geef dat wij ervoor buigen, Heere. Ook als het ons een onmogelijke opdracht lijkt, wat het ook is, in eigen kracht. Maar u levert ons niet uit aan onszelf. U wilt ons genade betonen. En Heere, geef dat we dat ook zullen zien. Dat we dat ontdekken in uw woord. En dan komen wij er niet best vanaf. Maar dan krijgt u de lof en de eer en de dank en de aanbidding die u zo waard bent om te krijgen, Heere. Geef dat dat ook in ons leven zo mag zijn. Dat er werkelijk die vreugde mag zijn. Door de verbinding met de Heer Jezus. En als we dan door allerlei moeite en zorgen heen moeten. Ja, dan weten we dat dat iets uitwerkt in ons leven. En dat u het gebruikt. Wetende. U weet het. Heere, geef dat we die kennis steeds bij ons zullen hebben. Dat we het misschien nog thuis nog eens nalezen, als we het weer vergeten. Dat het met ons mee mag gaan, Heere God. De woorden die we gehoord hebben. Vergeef onze zonde, vergeef ons ongeloof, die grootste en ergste van alle zonden, waarmee we u bedroeven. En wat de zaligheid en de vreugde uit ons hart houdt. En toch, Heere, u weet ook dat te overwinnen. Want er is geen zonde in ons leven die u niet kunt overwinnen. En er is niets, Heere God, wat u tegen kan houden. Dat weten we ook. En we danken u daarvoor. We bidden u, Heere, wil met ons zijn als we hier vandaan gaan. Geeft u ons deze week ook alles wat nodig is. Geef ons kracht en energie, lust en liefde om ons werk te doen. En mogen we het doen voor u, gericht op u en tot eer van uw naam. Bewaar ons voor de zonde, Heer. Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Wilt u zijn met hen die in lijden en in moeite en in zorgen zijn? We hebben dat aan het begin van de kerkdienst gebeden. We bidden dat opnieuw. Heer, we bidden u ook voor de gaven die we mochten geven. Ook voor de hulp in wijk Schollevaar. Ook daar zijn mensen die allerlei moeite in het leven kennen. Echtscheiding, werkeloosheid, ziekte. En ze mogen daar een luisterend oor vinden. En misschien ook wel af en toe een woord ter rechter tijd gesproken. Van troost en hulp die te vinden is bij u, de levende God. Heere, zegen zo ook onze gaven die we daarvoor gaven. En zegent u het werk wat daar mag gebeuren. Heere, we prijzen uw grote naam en we loven en prijzen u niet omdat wij iets zijn of hebben of kunnen. Maar alleen omdat u het zo waard bent en omdat u het bent die uw plannen uitwerkt. U bent getrouw en uw plannen falen niet. En Heere, dank u wel daarvoor. We bidden het u in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen zingen, Psalm 97, vers 7, dat is onze slotzang. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral oprechte harten ten troost verspreid in smarten. 97, 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. En de Heren zegen u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.